Lucas 21, vers 5. En als sommigen zeiden van de tempel dat hij met schone stenen en begiftigingen versierd was, zei hij: wat deze dingen aangaat die gij aanschouwt, er zullen dagen komen in welke niet één steen op de andere steen zal gelaten worden, die niet zal worden afgebroken. En zij vraagden hem, zeggende: meester, wanneer zullen dan deze dingen zijn? En welk is het teken wanneer deze dingen zullen geschieden? En hij zeide: ziet dat gij niet verleid wordt, want velen zullen er komen onder mijn naam, zeggende: ik ben de Christus, en de tijd is nabijgekomen. Ga dan hen niet na, en wanneer gij zult horen van oorlogen en beroerten, zo wordt niet verschrikt, want deze dingen moeten eerst geschieden, maar nog is terstond het einde niet. Toen zeide hij tot hen: het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. En er zullen grote aardbevingen wezen in verscheidene plaatsen, en hongersnoden en pestilentiën. Er zullen ook schrikkelijke dingen en grote tekenen van de hemel geschieden. Maar voor dit alles zullen zij hun handen aan u lieden slaan en u vervolgen, u overleverende in de synagogen en gevangenissen. En gij zult getrokken worden voor koningen en stadhouders om mijns naams wil. En dit zal u overkomen tot een getuigenis. Neem dan in uw hart ervoor, van tevoren niet te overdenken hoe gij u verantwoorden zult. Want ik zal u mond en wijsheid geven, welke niet zullen kunnen tegenspreken, nog wederstaan allen die zich tegen u zetten. En gij zult overgeleverd worden ook van ouders en broeders en magen en vrienden, en ze zullen er sommigen uit u doden. En gij zult van allen gehaat worden om mijns naams wil. Doch niet één haar uit uw hoofd zal verloren gaan. Bezit uw zielen in uw lijdzaamheid. Maar wanneer gij zien zult dat Jeruzalem van heerlegers omsingeld wordt, zo weet alsdan dat haar verwoesting nabijgekomen is. Alsdan die in Judea zijn dat zij vlieden naar de bergen, en die in het midden van dezelfde zijn dat zij daaruit trekken, en die op de velden zijn dat ze in dezelfde niet komen, want deze zijn dagen der wraak, opdat alles vervuld worden dat geschreven is. Doch wee de bevruchte en de zogende vrouwen in die dagen, want er zal grote nood zijn in het land en toorn over dit volk. En ze zullen vallen door de scherpte des zwaards en gevankelijk weggevoerd worden onder alle volken. En Jeruzalem zal van de heidenen vertreden worden, totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn. Tot zover. En eigenlijk had ik natuurlijk nog even door moeten lezen, want het eigenaardig is, dat zeg ik dan nu maar meteen om met de deur in huis te vallen, dat we in het gedeelte wat we gelezen hebben, tot en met vers 24... in feite geen rechtstreekse verwijzing vinden naar het Oude Testament. Daar kom ik nog wel op terug, want er zijn schriftplaatsen die wel die indruk wekken. Maar niettemin zeg ik in het algemeen, we vinden geen rechtstreekse verwijzing naar het Oude Testament. Er komt er namelijk wel een, en dat is in vers 25. Er zullen tekenen zijn in de zon, maan en sterren en op de aarde benauwdheid der volken met twijfelmoedigheid enzovoorts. Want dat is de verwijzing, hier in dit hoofdstuk althans, is de verwijzing naar in ieder geval de verduistering van zon, maan en sterren, zoals aangekondigd in verband met het einde van de 70ste week van Daniël. Dat wil zeggen dat het inderdaad een toekomstige gebeurtenis is. Een gebeurtenis die een belangrijke ommekeer markeert in de geschiedenis natuurlijk, of in de vervulling van de profetie, het is maar net hoe je het gehoord wil hebben. Want die zon, maan en sterren die verduisterd zullen worden, dat zal gebeuren bij de ter gelegenheid van de verwoesting van Jeruzalem in de toekomst. Dag zuster, beter laat dan nooit, om het andere spreekwoord dan maar niet aan te halen. Die verduistering van zon, maan en sterren zal plaatsvinden aan het einde van de 70ste week van Daniël, maar het is tegelijkertijd de gelegenheid waarbij Jeruzalem verwoest wordt, maar waarbij ook de Heer Jezus zijn voeten zal zetten, want dan citeer ik maar zo letterlijk mogelijk uit Zacharië 14, waarbij de Heer zijn voeten zal zetten op de Olijfberg en waarbij de Olijfberg zal in tweeën gespleten worden en waarbij het gelovig overblijfsel uit het verwoeste Jeruzalem zal kunnen vluchten in oostelijke richting, door de Olijfberg heen dus, naar de woestijn enzovoorts. Maar dat zijn toekomstige dingen. Maar in het voorgaande gedeelte, dat wil zeggen tot en met vers 24, wordt feitelijk in de eerste plaats niet rechtstreeks verwezen naar het Oude Testament. En in de tweede plaats is het zo dat daarin gesproken wordt in feite over dingen die voor het grootste gedeelte eigenlijk reeds tot het verleden behoren. Dat ik daar meteen op inga, heeft nog een andere reden. Want het punt is dat deze redenvoering van de Heer Jezus bekend staat als de zogeheten reden over de laatste dingen. Maar die titel staat er hier in Lucas niet boven. Die titel staat er namelijk wel boven, dacht ik, in Matteüs 24. En in het algemeen heeft men de indruk dat het inderdaad gaat om dezelfde redenvoering. In de eerste plaats vanwege bepaalde teksten die in beide schriftgedeelten voorkomen, Lucas 21 en Matteüs 24. Schriftplaatsen namelijk, of teksten die vrijwel letterlijk hetzelfde zijn, en waarvan dikwijls ook de volgorde volstrekt dezelfde is. En aan de andere kant is het bovendien zo dat in beide gevallen die reden wordt uitgesproken gedurende de 4 of 5 dagen sinds de zogeheten intocht in Jeruzalem en voorafgaande dus aan de gevangenneming en kruisiging van de Heer Jezus. In ieder geval, in beide gevallen hebben deze hoofdstukken te maken met de belangrijke gebeurtenis die er inderdaad aan vooraf ging, die wij hier in Lucas vermeld vinden in Lucas 19, namelijk de zogenaamde intocht in Jeruzalem. En ik blijf altijd zeggen, zogenaamde intocht in Jeruzalem, omdat die inderdaad zo genaamd wordt. Maar aan de andere kant, omdat die naam bovendien ten onrechte is. Want hoe dan ook, vooral hier in Lucas 19 blijkt dat heel bijzonder duidelijk. Hoe dan ook, het was geen intocht in Jeruzalem, want de Heer reed daar op de bekende ezel, zal ik maar zeggen. En de menigte riep, gezegend is de koning, die komt in de naam des Heren. En woorden van gelijke strekking. Maar deze rit eindigde niet in Jeruzalem en was dus geen intocht in Jeruzalem. Deze rit eindigde bij de afgang des Olijfbergs, zoals het heet in Lucas 19, vers 37. Want hij genaakt aan de afgang des Olijfbergs, en toen riep men inderdaad, gezegend is de koning die komt in de naam des Heren, enzovoorts, vers 38. Maar dan staat er in vers 41, en als hij nabij kwam en de stad zag, als hij dus nabij de stad kwam, want vanaf de afgang des Olijfbergs ziet men immers Jeruzalem liggen, beneden, als je een foto ziet van Jeruzalem, 10-1, dat die foto genomen is vanaf de afgang des Olijfbergs. Hè? Zoals de oostkant van Jeruzalem dus. Dan kijk je zo op de stad neer. Maar er staat, als hij nabij kwam en de stad zag, weende hij over haar. En dat is voldoende om te weten dat daar deze feestelijke zogenaamde intocht eindigde. Dat wil zeggen, het was geen intocht, het was een tocht over de Olijfberg, maar het was geen tocht in Jeruzalem. Dat neemt niet weg dat wij vervolgens vaststellen dat de Heer wel degelijk in Jeruzalem kwam, maar niet op deze manier. En hoe ver die ezel nog meegegaan is, dat weten we ook niet, bedoel ik maar. Hè? Zo is het namelijk niet gegaan. Hij weende over de stad en zegt, och, of gij ook bekend het ook nog in deze uw dag, vers 42 van Lucas 19, och, of gij ook bekend het ook nog op deze dag, deze uw dag, hetgeen tot uw vrede dient. Maar nu is het verborgen voor uw ogen, want er zullen dagen over u komen dat uw vijanden een begraving rondom u zullen opwerpen. Loopgraven dus, zal ik maar zeggen. Hè? Een begraving rondom u zullen opwerpen en u zullen omsingelen en u van alle zijden benauwen. Dat is 3 keer hetzelfde dus, hè. Begraving rondom, ze zullen u omsingelen, ze zullen u van alle zijden benauwen, 3 keer hetzelfde. En zullen u tot de grond nederwerpen en uw kinderen in u, en ze zullen u de ene steen op de andere steen niet laten. Daarom dat gij de tijd uw bezoeking, hetgeen dus weer een verwijzing is naar deze bijzondere dag en datum, daarom dat gij de tijd uw bezoeking niet bekend hebt, en nog eens een keer, omdat het verborgen is voor uw ogen. Het volgende vers zegt, en gegaan zijnde in de tempel, maar u begrijpt dat er heel wat tussen zit, tussen dat de Heer op de stad zag liggen vanaf de Olijfberg en het moment dat hij daadwerkelijk die tempel binnenkwam in de stad. En zo blijkt het in andere evangeliën precies hetzelfde, andere verslagen van dezelfde geschiedenis, maar hier is het meest duidelijk, hier wordt namelijk het uitgebreidst gesproken over dat de Heer weende over de stad en wat hij toen over de stad zei. Hij zei namelijk dat men, laat ik het maar populair zeggen, dan dat men het evangelie niet kende, dat men hem niet kende, en dat het in ieder geval tot resultaat zou hebben dat de stad verwoest zou worden. Waarna de vanzelfsprekende vraag is of dat misschien inmiddels, na 1900 jaar, ook al gebeurd is. En het antwoord is uiteraard, ja, dat is gebeurd. Betrekkelijk kort daarna, officieel 35 jaar later, Wat ook niet voor niks is, dat het 35 jaar was, maar daar ga ik maar niet op in. Maar 35 jaar na deze uitspraken werd inderdaad de stad omsingeld. En het heeft geleid tot de verwoesting van de stad vervolgens, een paar jaar later, in het jaar 70 van onze jaartelling. Dat is gewoon een historisch gegeven, uitgebreid bekend. De gebeurtenissen zelf toen zijn ook uitgebreid beschreven door een wereldberoemde ooggetuige, Flavius Josephus, die daarbij was als Jood aan de ene kant, maar aan de andere kant als officiële geschiedschrijver aan de kant van de Romeinen. En als u de werken van Josephus tot uw beschikking hebt, wat overigens niet zo moeilijk is, dan kunt u dat uitgebreid nalezen. Maar doe dat vooral niet voor het slapen gaan, want je doet geen oog meer dicht. Het is een verschrikkelijk verhaal. En meer zal ik er dan maar niet van zeggen, maar het is de meest gruwelijke inname en verwoesting van een stad die ooit in de geschiedenis heeft plaatsgevonden. En dat is niet mijn mening, maar dat is het algemeen de mening van de historici. Hoe dan ook, wat hier staat is dus inmiddels ooit gebeurd. De vraag had ook anders kunnen luiden, namelijk, ik heb nou gevraagd, is dat inmiddels gebeurd? Ik had ook kunnen vragen, moet dat nog gebeuren? En het punt is dat dan ook inderdaad ja gezegd zou moeten worden, op grond van schriftuurlijke uitspraken overigens, want hetzelfde zal inderdaad nog een keer gebeuren. Niet aan het einde van de 69ste week van Daniël, want dat was de beroemde datum hier. Dit was de dag, voor zover het na te rekenen is, klopte precies, was het namelijk de laatste dag van de 69 weken van Daniël, uit Daniël 9 vers 27... of zo, nou vers 24 tot en met 27 dan. En vervolgens is het zo dat de uiteindelijke verwoesting van Jeruzalem zal plaatsvinden aan het eind van de 70ste week van Daniël. Maar die 70ste week van Daniël, die moet nog beginnen. En begint niet voor de opname van de gemeente, zal ik maar zeggen, om het dan maar eenvoudig te houden. Zodat in verband met deze uitspraak twee dingen kunnen worden vastgesteld. De een is, het is al gebeurd. En het ligt dus meest voor de hand om de schriftplaats in de eerste plaats daarop van toepassing te brengen. Dat doen trouwens ook de meeste commentatoren vanzelfsprekend. Het neemt niet weg dat dezelfde profetie opnieuw een toepassing zal krijgen aan het einde van de 70ste week van Daniël. Want hoe dan ook, dan wordt inderdaad Jeruzalem verwoest. En dat is eveneens omdat men de tijd van haar bezoeking niet gekend heeft. En omdat men niet tot geloof is gekomen in de Heer Jezus Christus, die hen tevoren, ook in die dagen, minstens 3,5 jaar lang gepredikt is. Zodat de geschiedenis nogal wat overeenkomsten kent. In de toekomst krijg je namelijk 3,5 jaar prediking van het evangelie en 3,5 jaar later wordt dan inderdaad de stad verwoest. En hier in deze nieuwtestamentische tijd, zal ik maar zeggen, vinden we ook pakweg 3,5 jaar van prediking door Johannes de Doper, de Heer Jezus, de discipelen wellicht. En 35, maar niet 3,5, maar 35 jaar later wordt de stad omsingeld. Hetgeen leidt vervolgens tot de verwoesting van de stad. Dat is wat er gebeurd is. En het is dus in dat licht wel erg ten onrechte om te spreken over een intocht in Jeruzalem, want het was het juist niet. Want wat er precies gebeurt is dat de Heer naar Jeruzalem komt, maar daar houdt de rit op. Dat wil zeggen, op deze wijze is hij in Jeruzalem niet gekomen en het is bovendien de uitbeelding van de situatie zoals wij die in onze bedeling kennen, dat namelijk het koninkrijk der hemelen nabij gekomen was, nabij Jeruzalem om zo te zeggen, en dus nabij het Joodse volk, maar Jeruzalem was ongelovig, het Joodse volk uiteraard ook, en het koninkrijk is bij hen niet terechtgekomen en overdrachtelijk gesproken nooit verder gekomen dan de Olijfberg. Maar goed, nou neem ik ineens grote stappen. Hè? Het koninkrijk is nooit verder gekomen dan de Olijfberg, want het hele punt is dat de Olijfberg en alles wat zich daarop bevond ooit en alles wat zich daar afspeelde een uitbeelding is van onze tegenwoordige bedeling, waarin inderdaad het koninkrijk voor Jeruzalem nog steeds verborgen is en zelfs voor de wereld verborgen is. Hè? Maar goed, dat was even een zijlijn, maar tegelijkertijd een inleiding op de reden van de Heer in Lucas 21, want zal u hopelijk inmiddels opgevallen zijn dat als hij daar zegt in Lucas 21 vers 6, er zullen dagen komen in welke niet één steen op de andere steen zal gelaten worden, dat het rechtstreeks de terugverwijzing is naar Lucas 19 vers 44. En in dat verband zou je het dus ook moeten lezen. Want de Heer loopt daar in de tempel, begrijp je me goed, na die zogeheten intocht in Jeruzalem, komen we in Lucas 19, vers 45, en daar staat, en gegaan zijnde in de tempel, enzovoorts. Maar je had net zo goed meteen door kunnen lezen in Lucas 21, vers 5. Als sommigen zeiden van de tempel, daar ging hij immers in. Als sommigen zeiden van de tempel dat hij met schone stenen en begiftigingen versierd was, zeide hij, wat deze dingen aangaat. Nou, en dat wat aangaat mag je gerust weer weglaten. Er staat schuin gedrukt, dat staat er in het Grieks ook niet. Dus betekent dat, hè? Dus je laat het gewoon weer weg. Hij zegt dus, deze dingen die gij aanschouwt, er zullen dagen komen in welke niet steen op steen zal gelaten worden. Als je al die schuingedrukte woorden weglaat, wordt het statement alleen nog maar sterker. Hè? Deze dingen die gij aanschouwt, er zullen dagen komen in welke niet steen op steen zal gelaten worden, die niet zal worden afgebroken. Waarna men natuurlijk meteen vraagt, wanneer zal dat dan gebeuren? Maar die vraag hebben wij ons al gesteld inmiddels. We hebben er zelfs twee verschillende antwoorden op gegeven. Namelijk één keer is dat al in het verleden gebeurd en in de toekomst zal het opnieuw, om dezelfde redenen trouwens, gebeuren. Maar hoe dan ook, de Heer kondigt aan dat niet steen op steen zal gelaten worden. Dat is ook inderdaad gebeurd, want het eigenaardig is dat Jeruzalem in het verleden inderdaad met de grond gelijk gemaakt is. Niet alleen dat het verwoest is in de dagen van het jaar 70 van onze jaartelling, toen de Romeinen Jeruzalem innamen onder aanvoering van de bekende Titus. Want toen is Jeruzalem verwoest, de tempel verbrand enzovoorts. Maar later heeft die verwoesting, zal ik maar zeggen, nog eens een keer plaats gehad. Toen Joden alsnog weer zich gevestigd hadden in Jeruzalem en weer in opstand kwamen. Onder andere onder de bekende Bar Kokhba enzovoorts. Maar men heeft toen, de Romeinen hebben toen weer ingegrepen enzovoorts. Men heeft zelfs bepaalde heuveltoppen in Jeruzalem heeft men afgegraven enzovoorts. En bepaalde dalen binnen Jeruzalem heeft men opgevuld in de hoop dat men ook het onderscheid tussen Sion en de tempelberg Moria dus enzovoorts niet meer zou kunnen terugvinden, om al de heilige plaatsen zelfs als plaats onherkenbaar te maken, zodat de Joden op geen enkele wijze meer in staat zouden zijn om daarop op een of andere wijze weer een tempel te bouwen of een eredienst te herstellen enzovoorts. Vandaar dan ook dat er nog steeds, en ook in onze dagen, die beweren dat weliswaar op de tempelberg tegenwoordig die Dome of the Rock staat, hè, de rotskoepel, moskee of hoe dat ding maar heet mag in het Nederlands. Maar er zijn er die zeggen, ja, daar staat hij wel, maar niet op de plek waar de tempel stond, want die stond ergens anders. En dat, daarmee wordt dus gesuggereerd dat de plaats waar de tempel stond inderdaad nog steeds leeg is. Nou, daar wordt nog steeds over gediscussieerd, maar dat kan omdat de plaatsen als zodanig onherkenbaar gemaakt zijn. Zodat niet alleen van de tempel zelfs geen steen op steen gelaten is, maar zelfs de plek zelf is verdonkere maand, of hoe noem je zoiets, hè? Is vermomd geworden. Men weet het niet eens zeker meer waar het precies was. En voor degenen die zeggen, maar er staan er nog stenen op elkaar, want die klaagmuur die van vandaag, die hoort er nog steeds, hoort er toch bij de tempel, dan moet ik u zeggen, dat is een misverstand, die klaagmuur. We zijn van de verre buitenmuren van het gebied waar de tempel stond, maar maakte geen deel uit van het tempelcomplex zelf. Men wil het wel graag zo vertellen, maar het is niet waar, het hoort er niet eens bij eigenlijk. Maar niettemin, het is een stukje muur wat inderdaad bewijst dat het ding er ooit gestaan heeft. Anders zouden we waarschijnlijk toch nog weer veel in onze dagen beweren dat het ding er nooit geweest is. Je weet het nooit, hè? Hij is er dus wel geweest, maar die stenen die er staan zijn niet specifiek de stenen van de tempel. Maar hoe dat ook zij, het bewijst in elk geval dat die tempel zeer definitief verwoest is en dat ook de stad verwoest is. En dat staat hier ook. Ik moet er wat anders bij zeggen. Er staat, er zullen dagen komen in welke niet steen op steen zal gelaten worden van deze tempel, die niet zal worden afgebroken. Maar de aardigheid is dat na deze zogenaamde intocht in Jeruzalem, meteen in vers 45 van Lucas 9 die staat, en gegaan zijnde in de tempel, reinigde hij de tempel. En hier in Lucas 21 wandelt men in de tempel, ziet men ook de schatkist, Lucas 21 vers 1 bijvoorbeeld, enzovoort. Kortom, de Heer is daar bijna dagelijks overdag in of in de buurt van de tempel en 's avonds verdwijnt hij steeds weer naar de Olijfberg. En op de Olijfberg gezeten schijnt hij deze redenvoeringen te hebben uitgesproken, want zo staat het in elk geval in Matthäus 24. Maar de Heer komt over de Olijfberg wel naar die tempel. Maar het hele punt is dat daarachter gedacht moet worden aan de uitspraken over een tempel in de Nieuwtestamentische brieven. Namelijk in bijzonder de brieven van Paulus natuurlijk. En die van Petrus niet te vergeten. Waarin gesproken wordt over een tempel, maar dat blijkt de gemeente te zijn, waarvan wij als gelovigen deel uitmaken, en de man die zelfs zo heette, Petrus, de steen, zegt dat wij als gelovigen levende stenen zijn en toegevoegd worden aan die ene steen, namelijk Christus, en dat we samengevoegd worden inderdaad tot een tempel. En Paulus zegt precies hetzelfde, iets andere woorden, maar die zegt ook dat wij als gelovigen gebouwd worden, tot een bouwwerk dus, of aanneming gesproken. Wij worden gebouwd tot een tempel op het fundament, het welk is Christus. En u vindt dat in elk geval in 1 Korinthe 3 en natuurlijk ook in Efeze 2, het laatste gedeelte, waar staat dat wij gebouwd worden tot een woonstede Gods in de geest. Een geestelijke tempel dus. De gemeente is die tempel. En als wij zeggen aan de ene kant dat er geen tempel is, dan bedoelen wij ongetwijfeld, dat mag ik aannemen, dat er geen tempel staat in Jeruzalem. Maar neem niet weg dat er wel een tempel is, maar dat is de bekende verborgen tempel, namelijk de gemeente. Gebouwd van levende stenen, waarin de Heer woont. Dat wil zeggen, de zichtbare tempel is verdwenen, maar het is de onzienlijke, de geestelijke tempel in onze dagen voor in de plaats gekomen. En in elk geval, zolang deze verborgen tempel, ook zelfs hier op aarde is, zolang de gemeente hier nog is, zal ik maar zeggen, zolang zal er ongetwijfeld ook geen letterlijke tempel zijn in Jeruzalem. Waarmee ik trouwens niet heb willen zeggen dat na de opname van de gemeente ogenblikkelijk daar een tempel gebouwd zal worden. Want dat geloof ik ook niet. Maar zolang wij hier zijn, komt die tempel daar in ieder geval niet. Dat is een duidelijke zaak. Want er is een tempel, dat zijn wij namelijk, dat is namelijk de gemeente. Het hele punt is dat de Heer hier als je in Jeruzalem binnengaat, weliswaar gaat naar die tempel, maar die tempel is dan eigenlijk de verwijzing naar deze volgende bedeling. En wat hij dus doet, onder andere bij deze gelegenheid, is de tempel reinigen, zoals vermeld in het laatste deel van Lucas 19. Maar wat houdt de tempelreiniging in? Nou, is heel gemakkelijk. Die tempel namelijk, die werd onder andere gebruikt voor allerlei handel, hè, koophandel. Hè. Als je het uitgebreid wil lezen, dan lees je het na in Johannes 2. En de gedachte is daar dat allen die daar die handel bedreven, inderdaad uit de tempel verwijderd worden, met geweld zelfs, door de Heer Jezus zelf, zodat de tempel gereinigd zou worden, een schone tempel zou overblijven. Dat is het ene. Het andere is dat in Lucas 21 gesproken wordt over het afbreken van een tempel, maar dat in Johannes 2, waar die tempelreiniging besproken wordt, vervolgens ook gesproken wordt over het afbreken van een tempel, maar dat wordt aangevuld met het idee dat er daarna een andere tempel, een nieuwe tempel, voor in de plaats zou komen. Moet je even voorstellen wat ik zeg, hè? Johannes 2, tempelreiniging, en daarna zegt de Heer, breek deze tempel af en in 3 dagen zal ik hem weder oprichten. Zodat daar in 1 adem sprake is van tempelreiniging en van afbreken en opbouwen. Maar die beide dingen stellen precies hetzelfde voor, want beide dingen eindigen met dat er een schone, een reine tempel is. En dat een verontreinigde tempel verdwenen is. Hetzelfde kennen we trouwens in verband met de schepping ook. Want de ene gedachte is dat de wereld, de schepping, gereinigd wordt, zal ik maar zeggen. De andere, eveneens bijbelse gedachte is dat oude aarde en oude hemel verdwijnen en dat er een nieuwe voor in de plaats komt. De ene gedachte is dat het kleed onrein is, vervuild is en dus afgelegd moet worden en dat wij bekleed worden met een nieuw kleed, met de rechtvaardigheid van Christus, zoals het zo fraai heet. Maar het andere is gewoon, ook net zo bijbels, dat onze klederen gewassen zijn in het bloed van het lam, of hoe het maar heten mag. In de praktijk komt het gewoon op hetzelfde neer, namelijk het onreine kleed is er niet meer, het reine komt er voor in de plaats. En zo is het met de tempel ook. Er was een onreine tempel, er wordt gereinigd, dus is er een reine tempel voor in de plaats. Of de onreine tempel wordt afgebroken en er wordt een nieuwe neergezet. Voor in de plaats uiteraard. Het is allemaal hetzelfde verhaal. Maar wat er hier in Lucas 21 niet bij staat, maar wat uit Johannes 2 wel te concluderen valt, is dat een tempel zou afgebroken worden, maar dat er inderdaad na 3 dagen een ander voor in de plaats zou komen, om het maar zo te zeggen. Het hele idee is dat de tempel in de dagen van de Heer Jezus in de praktijk natuurlijk de uitdrukking was van het judaïsme, van het jodendom als zodanig, zal ik maar zeggen, het leven onder de wet, nog breder gewoon van het oude verbond, maar niettemin dat verbond was verontreinigd of gebroken, of hoe zeg je dat, enzovoorts. En moest dus gereinigd worden. En de tempelreiniging is een uitbeelding van hoe het jodendom en inclusief de wet dus, hè, en dus inclusief het oude verbond, hoe dat verwijderd zou worden en hoe daar een reine tempel uit zou voortkomen. Maar die reine tempel is die van het Nieuwe Testament. Dat wil zeggen, die van Paulus en Petrus, de tempel namelijk van de gemeente. Dus de tempelreiniging houdt in dat alles wat onder de wet leeft verwijderd wordt. En daarna blijft de reine tempel over, namelijk die van het nieuwe verbond. En dat is in de praktijk de gemeente. Maar het afbreken van de tempel stelt precies hetzelfde voor. Namelijk de afbraak, de verstrooiing van het Joodse volk. Want vergis u niet, die stenen waarover hier gesproken wordt, daarvan zal niet één op de ander gelaten worden. Deze zullen namelijk worden afgebroken en dus verstrooid worden. Maar dat is precies wat met het Joodse volk ook gebeurd is. En wat ook toen in diezelfde dagen ook bekrachtigd is. Joodse volk verdreven uit Judea en uit Jeruzalem in elk geval. En onder al de volkeren verstrooid. Maar aan de andere kant, daarvoor in de plaats verscheen een andere tempel. Dat wil zeggen, die tempel van de gemeente. Waarbij een volk verzameld wordt van individuele gelovigen vanuit de volkeren in het algemeen. En samengebouwd wordt op het ene fundament, het welk is Christus. En ik hoop dat u de tegenstelling merkt. Eerst is dan het Joodse volk levend onder de wet. Maar het wordt verstrooid, verlies een eenheid, wordt verstrooid onder alle volkeren. Maar aan de andere kant wordt uit alle volkeren individuele gelovigen verzameld en bij elkaar gezet tot één volk, namelijk de gemeente. Het ene is het tegenovergestelde van het andere. Zodat inderdaad aan de ene kant een tempel wordt afgebroken, aan de andere kant wordt er juist één opgebouwd. En dat is feitelijk wat aangekondigd wordt. In het bijzonder in Johannes 2 trouwens. En hier zit die gedachte natuurlijk achter. Maar hier gaat het primair natuurlijk over het Joodse volk in die dagen. En als er dus gesproken wordt over die stenen die verstrooid zouden worden, om het zo te zeggen, dan is dat de uitdrukking van hoe zelfs het hele Joodse volk verstrooid zou worden. Het ging trouwens in dezelfde dagen en bij dezelfde gelegenheid de verstrooiing van Joden uit Jeruzalem en uit Judea, onder alle volkeren. En de verwoesting, de verbranding van de tempel, is daar eigenlijk slechts de zichtbare uitdrukking van. En het feit dat er nu geen tempel staat in Jeruzalem, is in feite de uitdrukking van de verstrooiing van het Joodse volk onder de volkeren, zoals dat in onze dagen overigens nog steeds een feit is, hoor. Ondanks de paar miljoen Joden die een Joodse staat gesticht hebben enige tientallen jaren geleden. Hè? Dat doet er verder niks aan af. De meerderheid van de Joden in de wereld is nog steeds gewoon verstrooid en is ook niet zionistisch of wat dan ook. Ook niet gelovig trouwens, maar goed. Maar dat is waar het om gaat. Met de vraag van de discipelen in vers 7 is vervolgens: meester, wanneer zullen deze dingen zijn en welk is het teken wanneer deze dingen zullen geschieden? Let op, zij vragen wanneer zal het gebeuren en wat is het teken dat er dus kennelijk aan vooraf zal gaan? Het teken is een signaal ergens, een gebeurtenis die indicatie zou moeten zijn voor de daaropvolgende gebeurtenis van de verwoesting van Jeruzalem en de tempel. Dus wanneer zullen deze dingen zijn dat Jeruzalem en de tempel afgebroken of verwoest zal worden? En wat is het teken? Want onder tekenen verstaan we dan een voorteken uiteraard, hè? Nou, dat is heel eenvoudig. Wanneer deze dingen zijn is moeilijk te zeggen, maar een voorteken is er wel geweest en wordt ook inderdaad genoemd in vers 20. Dat duurt even, maar het teken komt. Het teken is namelijk wanneer gij zien zult dat Jeruzalem van heerlegers omsingeld wordt. Zo weet als dan dat haar verwoesting nabijgekomen is. En dan moet u eens lezen wat voor eigenaardig daar staat, want daar ga ik nog maar verder meteen op in. Er staat, wanneer gij zult zien dat Jeruzalem van heerlegers omsingeld wordt, zo weet als dan dat haar verwoesting nabijgekomen is. Dat is dus het teken, gek genoeg, maar het is zo. Dat blijkt ook, want er staat als dan die in Judea zijn dat ze vlieden naar de bergen. Dat is een beetje moeilijk als Jeruzalem van heerlegers omsingeld wordt om dan uit Jeruzalem te vluchten naar de bergen. Hoe doe je dat? Dat is makkelijk gezegd. Een beleg om de stad en hoe vlucht je er dan uit? Nou, dat is heel eenvoudig. Je kunt gewoon je conclusie trekken. Alleen het is achteraf heel gemakkelijk praten, hoor. Dat geef ik meteen toe. Wat er namelijk gebeurd is in de tijd, is dat Jeruzalem van heerlegers omsingeld werd. Maar dat om een of andere reden die Romeinse legers elders nodig waren, zodat het beleg rond de stad weer werd opgeheven. Dat is wat er gebeurd is. En toen had men dus de gelegenheid om de stad uit te vluchten. En dat, ik zeg, achteraf is dat makkelijk praten, maar vooraf had men dat ook kunnen bedenken, omdat de grote voorgaande verwoesting van Jeruzalem precies hetzelfde beeld te zien had gegeven, namelijk toen Jeruzalem ooit omsingeld werd door de Romeinen, in 587, of de Romeinen, door de Babyloniërs in 587... Toen leidde dat weliswaar tot de verwoesting van Jeruzalem, de dagen van Nebukadnezar, de dagen van Jeremia enzovoorts. De dagen van de ballingschap dus. Maar in de praktijk ging het toen precies eender, namelijk de Babylonische legers maakten een omsingeling om de stad. Sloegen een beleg om de stad. Hè. Maar vervolgens kreeg Babel van doen met de Egyptenaren, Egyptische legers enzovoorts. Die moesten ze toen eerst zien te pakken te nemen. Dat hebben ze ook gedaan, zodat de Babylonische legers het beleg rondom Jeruzalem weer opbraken. En eerst achter de Egyptenaren aangingen. En toen dat geregeld was, kwamen ze dus weer terug en legden opnieuw een beleg om de stad. En dat leidde tot de verwoesting van de stad. Zodat in de dagen van Jeremia al precies hetzelfde zich had afgespeeld. En eigenlijk is het ook zo dat de profetieën uit de dagen van Jeremia en daarvoor over een aanstaande verwoesting van de stad zelfs drie keer van toepassing zijn. Namelijk eenmaal toen Nebukadnezar de stad omsingelde en uiteindelijk veroverde en verwoestte. Eenmaal toen Titus als aanvoerder van de Romeinse legers de stad omsingelde en uiteindelijk verwoest in het jaar 70 van onze jaartelling. En eenmaal als in de toekomst enige legers de Jeruzalem zullen omsingelen en ook inderdaad zullen verwoesten, maar dat is drie keer. En pas die derde keer is definitief. Dat wil zeggen, dat is de laatste keer, want daarna zal Jeruzalem herbouwd worden, maar uitsluitend door gelovigen. Nou, uit de Joden, maar uit Israël moet ik eigenlijk zeggen. Maar door gelovigen en onder leiding van de echte herder, de echte verlosser, de echte Kores, de echte Nehemia, of hoe ze maar geheten mogen hebben. Zullen we zeggen de echte Bar Kochba, maar misschien mag ik dat niet zeggen. Nou ja, een zoon van de ster, dat had heel goed gekund, hè? Goed, laat me zitten. Wanneer gij dus zult zien dat Jeruzalem van heerlegers omsingeld wordt, zo weet als dan dat haar verwoesting nabijgekomen is. Dat is dus het teken en functioneert ook alleen als teken omdat het beleg weer opgeheven zou worden. Waarna men in overeenstemming met vers 21 uit Judea, niet alleen uit Jeruzalem, maar zelfs uit heel Judea kon vluchten. Want daarna zou opnieuw het beleg rond de stad geslagen worden. En het zal duidelijk zijn dat gelovigen die het woord van de Heer serieus nemen, dus alle gelegenheid zouden krijgen om uit de stad te vluchten. Zij hebben dat trouwens ook gedaan. Ook dat is bekend via Flavius Josephus. En dat degenen die deze woorden van de Heer niet serieus namen, inderdaad gewoon in de stad gebleven zijn en wellicht zelfs de Heer gedankt hebben omdat Nou, niet de Heere Jezus, maar laten we zeggen Jehovah, gedankt zullen hebben omdat Jeruzalem gered was geworden. Maar dat was een beetje een misverstand, want Jeruzalem werd niet gered. Jeruzalem werd met de grond gelijk gemaakt, enige jaren later. Want dat is wat er gebeurd is. Datzelfde trouwens gebeurde in de dagen van Nebukadnezar en Jeremia. Want toen waren er ook talloze profeten die zeiden: de Heer heeft beloofd Jeruzalem te zullen sparen. De Heer heeft grote beloften gedaan met betrekking tot Jeruzalem en met betrekking tot het koningshuis van David. De Heer zal Jeruzalem redden. Die Babyloniërs kunnen ons niks maken. En Jeremia zei: Alzo, zegt de heren, de stad zal verwoest worden enzovoorts. En toen waren de mensen die het een beetje serieus namen, die kwamen toen naar Jeremia vragen of hij dan niet wilde bidden tot de Heer om de stad te sparen. Maar voordat Jeremia de kans kreeg, zei de Heer tot Jeremia: bid niet voor deze stad, bid niet voor deze stad ten goede, want ik zal u niet horen. En dat staat er niet eenmaal, maar zeker een keer of vijf in de profetieën van Jeremia. In de geschiedenis van Jeremia dus, om het zo te zeggen. Maar dat was precies hetzelfde. Toen waren er die zich beriepen op oud-testamentische beloften en op de naam des Heren en zeiden: Jeruzalem zal gespaard worden, maar niettemin Jeruzalem werd verwoest. In de dagen van de Romeinen is precies hetzelfde gebeurd, uiteraard. Men riep de naam des Heren aan in de zin van dat men hem hulp vroeg, een verlossing vroeg, omdat Jeruzalem gered zal worden, omdat eindelijk de Joden zouden bevrijd kunnen worden van de Romeinen enzovoort. Er zijn er ongetwijfeld velen geweest die dat geloofd hebben, maar het is niet gebeurd. Jeruzalem werd verwoest en ja, ik zeg het er dan toch maar gewoon achteraan op dezelfde wijze. In onze dagen, want zover zijn we ongeveer langzamerhand wel, in onze dagen en zeker aan het eind van de 70ste week van Daniël zullen er ongetwijfeld velen zijn, gelovig of ongelovig, daar heb ik het nou niet over. Maar er zullen ongetwijfeld velen zijn die zeggen: de Heer zal Jeruzalem sparen, want er zijn zoveel profetieën die spreken over de redding van de stad en over de geweldig rijke messiaanse toekomst van de stad. Jeruzalem zal gered worden, maar niettemin zegt de schrift, glashard zou, moet ik bijna zeggen, dat Jeruzalem niettemin verwoest zal worden, want het Jeruzalem wat gered zal worden, het Jeruzalem wat de heidenen niet zullen kunnen veroveren, laat staan verwoesten, is het Jeruzalem waarin de Heer Jezus Christus koning is. Weet u nog het gebed uit een van de psalmen? Bid voor de vrede van Jeruzalem. Wel moeten zij varen die u beminnen. Enzovoorts. Ja, bid voor de vrede van Jeruzalem. Wel moeten zij varen die u beminnen. Maar beminnen wij Jeruzalem? Ik ben er nooit geweest, maar ben ik er wel eens geweest, dit Jeruzalem? Is dat christelijk of zo? Ja, nee, ik vraag het maar. En beantwoord dat Jeruzalem, het huidige Jeruzalem, aan de beschrijving in de psalm. Wat is het, psalm 121, psalm 123? Is er een concordantie in de zaal? Nou goed, waar dat staat, bid voor de vrede van Jeruzalem, wel moeten zij varen die u beminnen. Daar staat bij welk Jeruzalem dat is. Het is Jeruzalem waar de stoelen des gerichts gesteld zijn. De stoelen uit het huis van David. Staat de troon van David in Jeruzalem? Er staat de troon van David in Jeruzalem ten tijde van de 70ste week van Daniël? Nee, integendeel. Juist niet. Zie? Maar het is het daarna, na de 70ste week, herbouwde Jeruzalem, waardoor de heidenen bedreigd zal worden, uiteindelijk zelfs weer door de legers van Babel. Maar dat Jeruzalem, daarover spreekt de psalmist en zegt: het is de stad waar de stoelen des gerichts staan, waar de troon van David staat enzovoort. Het is de stad waar de Heer Jezus inderdaad koning is. Ik weet niet of ik hem zo gauw kan vinden. 122. Ik vind het een makkelijk woord. Het is links onderaan de bladzijde. Ik kan blindelings wijs ik het zo aan. Dat klopt precies. Hè? Psalm 122. Vanaf vers 1, psalm van David enzovoorts. Ik verblijd mij in degene die tot mij zeggen: wij zullen het huis des Heren gaan. Hoezo huis des Heren? Is dit Jeruzalem huis des Heren? Onze voeten zijn staande in uw poorten, o Jeruzalem. Jeruzalem is gebouwd als een stad die wel samengevoegd is. Weet u wel, van die stenen die wel samengevoegd zijn. Nee, de stenen zijn verstrooid. Het Jeruzalem waarheen de stammen opgaan, de stammen des Heren. Hoeveel stammen gaan er nu naar Jeruzalem? Nou, een heel klein beetje van de stammen van Juda, Benjamin en Levi. Maar aangezien als we volledig tellen er 13 stammen zijn, missen we er dus wel een paar. Dit is niet het Jeruzalem waarheen de stammen opgaan. Maar in die dagen, na de 70ste week van Daniel, na de verschijning van de Heer op de Olijfberg, na de verwoesting van Jeruzalem, wel, dan zal een nieuw Jeruzalem gebouwd worden, op aarde wel te verstaan, dat Jeruzalem bedoel ik uiteraard, waarheen de stammen, alle stammen van Israël zullen opgaan, de stammen des Heren, tot getuigenis Israëls, om de naam des Heren te danken. Want daar zijn de stoelen des gerechts gezet, de stoelen van het huis van David. Heel concreet, daar staat de troon van de Heer Jezus. En zo letterlijk als maar enigszins mogelijk is. En dat Jeruzalem wordt in die dagen, want de 1000 jaren zijn er niet begonnen, Satan is nog niet gebonden enzovoorts, dat Jeruzalem wordt in die dagen bedreigd door de heidense volkeren, uiteindelijk door de legers van Bagdad. Nou ja, Babel is het dan trouwens, maar het verschil is maar een paar kilometer. En dan staat er, bid om de vrede van Jeruzalem. Wel moeten zij varen die u beminnen. Vrede zij in uw vesting, welvaren in uw paleizen, enzovoorts. Maar dat is niet het huidige Jeruzalem. En aan deze beschrijving heeft Jeruzalem trouwens nauwelijks ooit beantwoord of het zou moeten zijn in de dagen van David en eventueel Salomo. Maar daar houdt het ook wel mee op. Dat Jeruzalem, dat bestaat al heel lang niet meer. Eigenlijk al niet meer na de splitsing van het Rijk, na de heerschappij van Salomo. Maar letterlijk is het lied van toepassing, is deze psalm van toepassing, op de dagen na de 70ste week van Daniel. Dus inderdaad, wij verwachten de verwoesting van Jeruzalem. Sommigen verstaan geen Nederlands en denken dat wij dan zeggen, wij hopen op de verwoesting van Jeruzalem. En dat is een misverstand uiteraard. Dat hopen wij niet en dat gunnen wij ook niemand, zal ik maar zeggen. Zeker gunnen wij dat de Joden niet, hoe ongelovig ze wellicht ook zijn, want het heeft er niks mee te maken. Maar het is gewoon zo dat de Heer gezegd heeft dat hij al de heidenen ten strijde zou verzamelen tegen Jeruzalem, Zacharia 14. En dat Jeruzalem zal verwoest worden, maar dan een paar versen verder in Zacharia 14 staat wel degelijk dat bij die gelegenheid de Heer zelf zijn voeten zal zetten op de Olijfberg, niet in Jeruzalem dus, daar staat zijn troon ook niet, maar op zijn voeten zal zetten op de Olijfberg, dat is waar zijn voeten overigens het laatst ook gestaan hebben in het verleden. En daar gaat de geschiedenis dus pas weer verder. En bij die gelegenheid zal hij redding brengen, niet voor Jeruzalem, maar voor het overblijfsel uit Jeruzalem, wat inderdaad dan door de Olijfberg en dus langs de Heer zelf, via hem, zal kunnen vluchten naar de plaats in de woestijn die inderdaad daartoe bereid is. De vluchtplaats, de bekende vluchtplaats, weet je wel. Die ook notabene zo heet, Petra, de steen. Toch. En daarmee het fundament. Want dat is waar het om gaat. Jeruzalem zal dus verwoest worden. De prediking van het evangelie aan de Joden, met name ook na de opname van de gemeente, de prediking van het evangelie aan de Joden in het algemeen en de inwoners van Jeruzalem in het bijzonder, is er in de eerste plaats ook op, of niet in de eerste plaats, maar is er in het bijzonder ook opgericht om hen meteen te doen vluchten uit Jeruzalem, omdat dat de stad is waar men niets te zoeken heeft, omdat het het ongelovige Jeruzalem is, een Jeruzalem waarvan vaststaat dat het verwoest zal worden. En daarom staat het niet alleen hier, maar staat het ook in Matthäus 24, dat men de stad zou verlaten. Ik moet er nog wat anders bij zeggen. Dezelfde gedachte vinden wij ook met een dubbele bodem trouwens in bekende Hebreeën 13, waar aan de Hebreeën, wie het ook mogen zijn, gezegd wordt dat zij zouden uitgaan buiten de legerplaats. Wij zijn gewend dat zo overdrachtelijk mogelijk te interpreteren en te zeggen, dat betekent ga uit buiten het Jodendom of ga uit buiten de samenleving of wat het maar wezen mag enzovoorts. Ga uit buiten de wet of zo, maar niettemin heel concreet, zo concreet mogelijk, betekent het gewoon ga uit van Jeruzalem. En dat is ongetwijfeld ook de historische achtergrond van die uitspraak in Hebreeën 13. Hoewel het natuurlijk niet in de eerste plaats om Jeruzalem gaat. Maar het gaat erom dat men inderdaad zich zou distantiëren van deze ongelovige situatie inderdaad onder de Joodse wet. Dat is de gedachte. En daar gaat trouwens de hele Hebreeënbrief over, dus dat kan ik rustig zo zeggen. Ik moet er nog wat bij zeggen. Hier staat in vers 20 van Lucas 21. Wanneer gij zult zien dat Jeruzalem van heerlegers omsingeld wordt, zo weet als dan dat haar verwoesting nabij is, als dan die in Judea zijn dat ze vlieden naar de bergen, et cetera, et cetera. Gelijksoortige uitspraken lezen wij ook in de redenvoering van Matthäus 24, waarvan men gewoonlijk aanneemt dat het eigenlijk dezelfde redenvoering is, maar nu verslagen door Matthäus. Maar het eigenaardige is dat als Matthäus de Heer toekomt aan deze verwoesting van Jeruzalem, dan noemt hij een ander teken. Ik heb het inmiddels voor me, Matthäus 24, waar namelijk de Heer ook in vers 1 en 2 door de tempel loopt en dat men hem de gebouwen des tempels toont. En dan staat er in vers 2, Jezus zei tot hen, ziet gij niet al deze dingen? Voorwaar, zeg ik u, hier zal niet steen op steen gelaten worden die niet afgebroken zal worden. Dat is dezelfde uitdrukking als in Lucas. Maar hier staat erbij, als hij op de Olijfberg gezeten was, dat is de uitspraak die je in Lucas mist. Maar dat neemt niet weg dat het dus wel precies hetzelfde geweest zal zijn. De Heer gaat weer de stad uit, zit op de Olijfberg, heeft weer het uitzicht op Jeruzalem en gaat verder over diezelfde gedachte die we eerder in Lucas 19 tegenkwamen, namelijk dat Jeruzalem zou verwoest worden. En dan vragen de discipelen daar aan hem, zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn? Dat is hetzelfde als in Lucas 21. Wanneer zullen dan deze dingen zijn? En welk zal het teken zijn van uw toekomst? In de praktijk is dat uw wederkomst. Maar dat staat er in Lucas 21 niet bij. En wat zal het teken zijn van de voleinding der eeuw? Aion, min of meer abusievelijk vertaald met wereld. In Matthäus 24, vers 3. Wat zal het teken zijn van uw wederkomst? Maar Lucas vermeldt het niet. En wat zal het teken zijn van de voleinding der eeuw? En Lucas vermeldt dat ook niet. En het gevolg daarvan is dat de rest van de redenvoering ook inderdaad een enigszins verschillend karakter heeft in deze beide hoofdstukken. Want als de Heer Jezus in Matthäus 24 toe is aan het bespreken van wat het teken zal zijn en wanneer Jeruzalem zal verwoest worden enzovoorts, zegt hij in vers 15, wanneer gij dan zult zien de gruwel der verwoesting waarvan gesproken is door Daniël de profeet, staande in de heilige plaats, dat als dan die in Judea zijn vlieden op de bergen enzovoorts. Maar die uitspraak dat als dan die in Judea zijn vlieden op de bergen, in Matthäus 24 vers 16, staat in Lucas 21 vers 21 precies zo. Maar het voorgaande vers in Matthäus zegt, wanneer gij zult zien de gruwel der verwoesting, dan moet je vluchten, Judea uit. En Lucas 21 zegt, wanneer gij zult zien dat Jeruzalem van heerlegers omsingeld wordt, dan moet je Judea uitvluchten. En er is een belangrijk verschil tussen, want in Matthäus is de uitspraak wanneer gij zult zien de gruwel der verwoesting waarvan Daniël gesproken heeft, een zeer duidelijke verwijzing naar oud-testamentische profetie, die van Daniël 9 en die van Daniël 11 onder andere. Terwijl in Lucas 21 de uitspraak dat Jeruzalem van heerlegers omsingeld zal worden helemaal geen verwijzing is naar enige oud-testamentische profetie. In de praktijk blijkt ook dat als in Lucas 21 gesproken wordt over de verwoesting van Jeruzalem, dat het daarbij gaat om de verwoesting zoals die inmiddels in het jaar 70 heeft plaatsgevonden, terwijl in Matthäus de verwoesting van Jeruzalem niet die is van het jaar 70, maar die is van het einde van de 70ste week van Daniël. Zodat we ze allebei hebben, de ene verwoesting die al geweest is en de andere die nog komen moet. En de woorden waarmee het beschreven wordt lijken op elkaar, maar is een belangrijk verschil. Neem ik u weer mee naar Matthäus. Matthäus 24 vers 25 staat, wanneer gij zult zien de gruwel der verwoesting. Ik heb al eens eerder uitgelegd bij andere gelegenheid dat dat gewoon een beschrijving is van een afgodsbeeld, hè. Er blijken tamelijk gebruikelijke termen te zijn in het Oude Testament voor een afgodsbeeld. In ieder geval het woord gruwel. Wanneer je dus zult zien dat beeld waarvan gesproken is door Daniël, de profeet, staande in de heilige plaats. Dat slaat uiteraard niet op Daniël, want die stond nooit op de heilige plaats. Die was immers in Babel en dus niet op de heilige plaats. Maar het slaat op dat beeld wat opgericht zou worden in de heilige plaats. Namelijk in Jeruzalem in het algemeen en op het tempelplein in het bijzonder. Het is trouwens hetzelfde als dat beeld wat opgericht wordt in Openbaring 13. Het beeld van het beest. Volstrekt hetzelfde ding. Absoluut dezelfde gebeurtenis. Dezelfde datum. Maar dat is, volgens Daniel, is dat in het midden van de 70ste week van Daniel. Weet je wel? De 70ste week. Een week dus van 7 jaar. Verdeeld in 3,5 jaar van vrede en geen gevaar. En 3,5 jaar van haastig verderf. Wat leidt tot tot de val van Jeruzalem aan het eind van die 70ste week van Daniel. Maar dat beeld dat wordt opgericht in het midden van de 70ste week. Ik doe het meestal zo, weet je wel, met die zo een beeld. Ik kan niet tekenen, dus ik moet er wat van maken. Hè? Ja. Ja. Wanneer gij dat zult zien, weet dan dat de verwoesting van Jeruzalem nabij is. Binnen 3,5 jaar namelijk zal de stad dan verwoest worden. Maar die verwijzing staat in Lucas niet. En bovendien, dan vinden we een beschrijving van de situatie daar. Die loopt tot en met vers 20 in Matteüs 24. En dan volgt vers 21 van Matteüs 24. Want als dan zal grote verdrukking wezen. Dat is een bekende verhaal. En bovendien, de term grote verdrukking komt feitelijk ook uit Daniel. Daniel 12 eigenlijk. Die grote verdrukking in verband met het Joodse volk. En Jeruzalem is immers niks anders dan de periode van de tweede helft van de 70ste week van Daniel. 3,5 jaar, 42 maanden of 1260 dagen. En er staat dus, als dat beeld wordt opgericht, begint die grote verdrukking en het leidt tot de verwoesting van Jeruzalem. Maar ook die uitspraak over als dan zal grote verdrukking wezen, vindt u niet in Lucas 21. Zodat je in Matteüs 24 de aanduiding hebt van het midden van de 70ste week van Daniel, oprichting van de gruwel en verwoesting, en de aanduiding van het einde feitelijk van de 70ste week van Daniel en de periode daartussen. De gruwel en verwoesting in het midden, de verwoesting van Jeruzalem aan het einde van de 70ste week van Daniel en de grote verdrukking, de periode daartussenin. Dat zijn er dus alles bij elkaar drie. En je vindt ze alle drie gewoon terug in Daniel. Daniel 9 bijzonder, Daniel 11 eventueel, Daniel 12, wellicht ook Daniel 8. Iets moeilijker, maar dat kan ook. Maar al deze aanduidingen missen wij in Lucas 21, want dan ga ik weer terug naar Lucas 21. Daar staat gewoon, wanneer je zult zien dat Jeruzalem van de Heerlegers omsingeld wordt, zo weet als dan dat haar verwoesting nabij gekomen is. Als dan die in Judea zijn dat ze vlieden naar de bergen, die in het midden van dezelfde zijn, dat zij daaruit trekken. Dat wil zeggen, die in het midden van Judea zijn, hè, dat zij daaruit trekken uit Judea. En die op de velden zijn, dat zij in dezelfde, in Judea wellicht, maar wellicht nog meer, wordt daarbij gedacht aan de stad, Jeruzalem, dat zij in de stad niet komen. En dan staat er niet, want dit is de grote verdrukking. Maar er staat, want deze zijn dagen der wraak. En ook niet de dagen der wraak. Het is gewoon een algemene uitdrukking die weliswaar op de grote verdrukking zou kunnen worden toegepast. Maar het hoeft binnen het kader van de schrift helemaal niet. Maar het zijn gewoon dagen der wraak. Dat wil zeggen, het Joodse volk als zodanig, als volk namelijk, verwierp de Messias. En vervolgens verwerpt de Heer dus het Joodse volk. En wordt het Lo-Ami en wordt het verstrooid onder de volkeren. En dat is precies wat hier staat. Het zijn dagen der wraak, maar het is niet de grote verdrukking. En dan staat er verder, doch wee de bevruchte en de zogende vrouwen in die dagen. Dezelfde uitdrukking als in Matteüs 24. En dan vers 24. En zij zullen vallen door de scherpte des zwaards. En let nou even op. En gevankelijk weggevoerd worden onder alle volken. Nou, dat gebeurt niet aan het einde van de 70ste week. Want volgens de beschrijving daarvan in Daniel, maar in het bijzonder zelfs in Zacharia, en nog meer in het bijzonder in Joël, staat inderdaad dat aan het eind van die 70e week van Daniël de inwoners van Jeruzalem en Judea gewoon om zullen komen. Niet dat ze weggevoerd worden in ballingschap, maar dat ze sterven. Sterker nog, er staat zelfs bij die gelegenheid dat alles wat leeft in het land gedood zal worden. En dat slaat niet alleen op de Joden en andere inwoners van de Joodse staat of van Jeruzalem, maar het slaat zelfs op de vijandige legers die zich op dat moment in het land bevinden en die in de eerste plaats verantwoordelijk zijn, natuurlijk, historisch althans, voor de val van Jeruzalem, voor de verwoesting van Jeruzalem. Want dat is wat er beschreven wordt. Er wordt zelfs beschreven dat men, ik meen, zeven maanden lang bezig is met het ruimen van alle dode lichamen. Ja? Met alle besmettingsgevaar van dien, want er wordt allemaal bij beschreven. Dan worden de lichamen die er liggen worden gemerkt enzovoort. Dan luiden die dan op zoek gaan, waarna een andere groep volgt die systematisch inderdaad al die lijken moet wegwerken of begraven of wat dan ook. Maar het hele land ligt bezaaid met lijken. Daar is geen leven in overgebleven. De grote profeten zeggen dat trouwens ook. Alleen is in die grote profeten niet de tijdsaanduiding erbij gegeven, maar niettemin ze vermelden dat wel. Kortom, dat is niet een wegvoering van het volk onder alle volken. Maar die wegvoering onder alle volken, die vindt niet plaats aan het eind van de 70e week van Daniël, want dan verdwijnt gewoon alle leven. Maar het is wel gebeurd in de dagen van de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70 van onze jaartelling. Want daar gaat het in Lucas 21 over. Of nog anders gezegd, de Heer heeft gesproken over verwoesting van Jeruzalem in Lucas 21. In het verslag gaat het specifiek over de verwoesting van Jeruzalem die inmiddels lang geleden onder de Romeinen heeft plaatsgevonden. Maar in Matthäus 24 ligt de nadruk op de verwoesting van Jeruzalem zoals die in de toekomst alsnog aan het einde van de 70e week van Daniël zal plaatsvinden. En dus staat er in Lucas 21 vers 24... zij zullen vallen door de scherpte des zwaards en gevankelijk weggevoerd worden onder alle volken. Terwijl in de 70e week van Daniël zullen zij allen vallen. Door wat dan ook. Niet eens door de scherpte des zwaards, maar het kan van alles zijn. Maar ze zullen allen vallen. Maar hier, zij zullen vallen door de scherpte des zwaards en gevankelijk weggevoerd worden onder alle volken. En dat als wist blijkt ook uit de daarnavolgende uitspraak. En Jeruzalem zal vanaf dat moment uiteraard door de heidenen vertreden worden, totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn. En dat kan natuurlijk net zo min worden toegepast op de gebeurtenissen aan het eind van de 70e week. Want wat hierna gebeurt is inderdaad de verschijning van de Heer op de Olijfberg enzovoorts, de vlucht van het gelovige overblijfsel het land uit, omdat men daarin niet zal omkomen enzovoorts, en vervolgens in de daaropvolgende jaren de terugverzameling van niet alleen de Joden, maar van zelfs 12 stammen van Israël terug naar Palestina en naar in het bijzonder naar de plaats waar Jeruzalem ooit stond, zal ik maar zeggen, opdat die plaats gezuiverd, gereinigd zal worden en opdat daar in Jeruzalem gebouwd zal worden. Jeruzalem wordt in die dagen weliswaar door overige volkeren aangevallen zal worden, maar waarvoor men bidt voor de vrede van Jeruzalem, waar de stoelen des gerichts staan, en het zal leiden uiteindelijk tot de onderwerping van alle volkeren en de aanvang van de 1000 jaren. Dat is het verhaal. Maar er komen geen tijden der heidenen hier nog meer waarin Jeruzalem vertreden zal worden. Integendeel, Jeruzalem wordt door heidenen vertreden sinds de verwoesting, in elk geval sinds de verwoesting van Jeruzalem door de Romeinen in het jaar 70 van onze jaartelling. Het eigenaardige is dan dat als u dus Lucas 21 en Matthäus 24 naast elkaar legt, dan lijkt het mooi in overeenstemming met elkaar te zijn. Maar het eigenaardige is dat het verhaal van de verwoesting van Jeruzalem inderdaad verschoven is. De verwoesting van Jeruzalem in Lucas is die van het jaar 70. De verwoesting van Jeruzalem in Matthäus 24 is die van het einde van de 70e week. Nou, daar zullen we het eerst bij laten, want het is hoog tijd voor de pauze. Wij waren bij vers 24 van Lucas 21. De vers waar staat, ze zullen vallen door de scherpte des zwaards en gevankelijk weggevoerd worden onder alle volken. En Jeruzalem zal van de heidenen vertreden worden totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn. Het moet duidelijk zijn dat deze laatste uitspraak, Jeruzalem zal van de heidenen vertreden worden totdat, dat dat beslaat in elk geval, en zo letterlijk mogelijk, de hele periode, in elk geval vanaf het jaar 70 van onze jaartelling. Zodat daar een heel lange periode in gelegen is. Het punt is ook dat als men niet Matthäus 24 hiernaast legt en bovendien geen vergelijking maakt met andere profetieën, dat men dan denkt, dikwijls, dat die verwoesting van Jeruzalem, die is dus al geweest. Dat lijkt voor iedereen dan toch wel duidelijk. En sindsdien wordt Jeruzalem door de heidenen vertreden totdat, en dan komt daar de vage uitdrukking, totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn. En daarna lees je niks meer over de grote verdrukking. Op geen enkele manier. Je leest alleen nog wel over vers 26, de mensen het hart zal bezwijken van vrees en verwachting der dingen die het aardrijk zullen overkomen, want de krachten der hemelen zullen bewogen worden. Maar dan meteen vers 27, de wederkomst van Christus die daar beschreven wordt, zodat men dan helemaal niet meer enige grote verdrukking verwacht voor de toekomst. Men verwacht het einde van de tijden der heidenen, op grond van vers 24, en dan wel een heleboel ellende in het algemeen, maar dan toch niet te min de wederkomst van Christus, maar geen verwoesting van Jeruzalem meer. En velen denken dat het zo gaat, heb ik gemerkt. Maar dat is een hardnekkig misverstand, omdat daarmee heel wat andere schriftplaatsen, en met name dus Matthäus 24, gewoon gepasseerd worden. In elk geval wil ik even stilstaan bij de uitdrukking in vers 24 hier. Jeruzalem zal van de heidenen vertreden worden, dat is duidelijk, dat is sinds het jaar 70 gebeurd, enzovoorts. Alleen bestaan er theorieën die zeggen dat Jeruzalem niet meer door de heidenen vertreden wordt. Nee, de meest recente zijn natuurlijk die van dat het zou zijn sinds 1967, toen de Joodse staat, de staat Israël, weer de beschikking kreeg over het oude stadsdeel, heet dat, over het oude Jeruzalem en dus over de Tempelberg en dat soort dingen meer. En er zijn er heel wat geweest die toen geroepen hebben, ha, nu zijn de tijden der heidenen vervuld. In 1967 zijn aan het rekenen geslagen hoe lang het dan nog duurt voor de Heer wederkomt. En sommigen waren meteen zover, die zeiden, nou dan 7 jaar later. Waar ze dat vandaan halen, weet ik niet, maar hebben ze iets gehoord over 7 jaar. En dan tellen ze de 7 jaar bij op en dan moet ongeveer het koninkrijk komen of de Heer wederkomen of de opname van de gemeente plaatsvinden enzovoorts. Dat is allemaal gebeurd en is allemaal ook achterhaald, dus daar hoef ik ook feitelijk niks meer van te zeggen. Anderen hebben gedacht dat in 1948 bij de oprichting van de Joodse staat de tijden der heidenen vervuld waren, want toen was het toch inderdaad een Joodse staat en geen heidense, een Joodse staat rondom Jeruzalem. En vergis u niet, toen had men wel degelijk ook de beschikking over het oude stadsdeel. Want pas in de oorlog die daarna uitbrak, heeft de Arabische wereld, zal ik maar zeggen, dat oude stadsdeel terugveroverd op de Joden. Want hoe dan ook, toen via het besluit van de Verenigde Naties, via een declaratie eigenlijk van de Verenigde Naties ook, de Joodse staat werd opgericht in 1948, toen hoorde Jeruzalem daar wel degelijk ook bij. Alleen, men is het toen vervolgens kwijtgeraakt. Dus toen zei men ook, hey, nu zijn de tijden der heidenen vervuld, en toen is men ook nog eens aan het rekenen geslagen daarna. Uiteindelijk heeft men zelfs gedacht, nee, er moet een periode van 40 jaar zelfs voorbij gaan, ontleend aan de uitspraak, deze generatie zal geenszins voorbij gaan enzovoort, totdat al deze dingen geschied zullen zijn, heeft men 40 jaar opgeteld. In 1948 komt men in 1988. Toch? En toen zou de wederkomst van Christus hebben moeten plaatsvinden, is ook al niet gebeurd. Anderen waren nog beter geïnformeerd. Die zeiden, nee, de opname van de gemeente moet er nog 7 jaar aan vooraf gaan. Dus 1988 min 7 is 1981, dat was weer Malchow, maar dat mag je niet verder vertellen. Weet je wel, boeken overgeschreven. 1981, 1982 wellicht. In 1981 zou de opname van de gemeente plaatsvinden. Later weer gewijzigd, want in 1982, geloof ik, had je weer een samenstand van Jupiter en Mars. En toen zou het dan weer zijn, berust op een rekenfout en dat soort dingen. Het is allemaal achterhaald. De boeken waar het in beschreven stond, heb ik allemaal in de uitverkoop zien liggen in Driebergen. Nee, in Doorn, op het Brandpunt. Mag ik ook niet verder vertellen, maar het is wel zo. Die waren meteen geen stuiver meer waard. Al die fouten zijn gemaakt. En ik zeg dat niet spottend of iets dergelijks. Ik steek er ook niet direct mee. Maar het hele punt is dat al dat soort theorieën ontwikkeld zijn uit losse bijbelteksten, zal ik maar zeggen. Zo van, dat zal het dan wel wezen. En bovendien was het ook al een herhaling van de oude gemaakte fout. Want de fout werd al veel eerder gemaakt. Namelijk toen in 1917... Ja, mijn geheugen laat me in de steek, is al zo lang geleden. Maar toen in 1917... In de dagen van de Eerste Wereldoorlog, Jeruzalem bevrijd werd van de Turken door de Britten, zowaar. Dat vonden de Brits-Israël aanhangers natuurlijk bijzonder fraai. Maar toen de Britten, Efraïm dus, toen de Britten Jeruzalem bevrijden in 1917, nog wel, dat was trouwens niet toevallig, was met opzet, nog wel op de dag van Chanukka, de 25e van de 9e maand op de Joodse kalender, de datum uit Haggai, maar dat hadden ze erom gedaan, zo lang hadden ze gewacht, dat is echt waar. Toen was dat natuurlijk helemaal, dat was de vervulling van Lucas 21, nu waren de tijden der heidenen vervuld, en sindsdien werd Palestina dus een Joods nationaal tehuis enzovoorts onder bescherming van de grote broer Efraïm, dan wel Engeland. Dat was ongeveer de gedachte. Toen riep men dus ook, de tijden der heidenen zijn vervuld. En het komt aardig overeen met de data die ook door de Jehovah's getuigen vervolgens geadopteerd zijn. Na eerdere vergissingen natuurlijk. En sindsdien heeft men die data nog eens een paar keer bijgesteld. Maar dat weten ze zelf niet meer. Nee, dat is zo. Want bij de Jehovah's getuigen halen ze alle oude drukken van de boeken compleet uit de handel. Daar is ook helemaal niet aan te komen, eigenlijk. Het is maar bij toeval dat je iets ervan vindt, enzovoorts. En in nieuwere drukken worden altijd de jaartallen bijgesteld. Dat is echt waar. Maar goed, laat dat allemaal maar zitten. Maar het berust allemaal op grote misverstanden. Want wat is eigenlijk tijden der heidenen? Nou, dat is heel gemakkelijk. Het algemene antwoord is dat het een uitdrukking is die terugverwijst naar de profetieën van Daniel. Dat mag je toch aannemen trouwens, want in de alternatieve reden over de laatste dingen in Matthäus 24 vind je zelfs een rechtstreekse verwijzing naar Daniel. Dus een verwijzing naar Daniel is zo gek nog niet. Maar achter de profetieën van Daniel vinden wij de man zelf, Daniel, die inderdaad behoorde tot het koninklijke huis, in ieder geval tot de prinsen van Juda, en die was weggevoerd in ballingschap, die in zijn dagen meemaakte dat niet alleen de Joodse staat, want dat was het tweestammenrijk, werd onderworpen aan de koningen van Babel, maar die zelfs meemaakte dat uiteindelijk, jaren later, zelfs heel Jeruzalem verwoest werd. En het hele volk zelfs in ballingschap was weggevoerd. En het probleem van Daniel, de man Daniel, was dat nu weliswaar een einde gemaakt was aan de regering van het huis van David, maar dat niettemin de Heer zelf beloften gedaan had, juist in verband met een eeuwig onwankelbaar koninkrijk uit het huis van David, zodat de man wist dat op een of andere wijze, laten we zeggen, Jeruzalem weer bevrijd zou moeten worden. En dat daar weer een koning uit het huis van Juda, bij voorkeur de Messias zelf natuurlijk, zijn troon zou hebben. En als antwoord op zijn problematiek ontving hij dus al deze profetieën, zoals we die in Daniel vermeld vinden, profetieën over hoe de wereldrijken, de koninkrijken der aarde, hoe de wereldrijken elkaar zouden opvolgen. Te beginnen bij Babel uiteraard, want daar ging het in die dagen om. Tot en met het laatste rijk van ijzer vermengd met modderig leem aan toe, zal ik maar zeggen. En dan zou het koninkrijk weer terechtkomen bij de steen. Dat wil zeggen, bij de Messias zelf. En het koninkrijk zou aan geen ander volk worden overgelaten. En dus zou het koninkrijk terugkeren bij Israël en in het bijzonder bij het huis van David. Het hele punt is dat de tussentijd, dat wil zeggen vanaf de tijd vanaf dat Jeruzalem veroverd werd door Nebukadnezar, tot aan dat Christus zelf koning zou zijn in Jeruzalem, is ongetwijfeld gewoon de tijd der heidenen. Of, als het om een meervoud gaat, dan verandert er niks aan hoor. Dan zijn het de tijden der heidenen. In de zin van de verschillende tijden en perioden van heidensheerschappij in Jeruzalem. Want daar gaan al zijn profetieën ook over. De profetieën in Daniel gaan niet over Israël in het algemeen, over 12 stammen. Ze gaan zeker niet over de volkeren der aarde. Ze gaan, ja, wel de koninkrijken wel, maar niet over de volkeren der aarde. Ze gaan over uw volk en uw heilige stad, Daniel 9, vers 24. En uw volk zijn twee stammen van Israël, het Joodse volk dus, en uw heilige stad is Jeruzalem. En de tijden der heidenen zijn dus de tijden waarin de heidenen in Jeruzalem regeren. En de heidenen doen dat vandaag nog steeds. In ieder geval zit er geen troon uit het huis van Juda, geen koning uit het huis van Juda op de troon. Tot in onze dagen. En dat betekent dat de tijden der heidenen nog steeds niet vervuld zijn. En als je zegt, dat is een mooi verhaal, maar noem er nou eens een bijbeltekst bij. Dan zeg ik, nou, dan doen we dan. En die haal ik niet eens uit Daniël, maar uit Ezechiël. De andere profeet onder de ballingen. Net als Daniël, hè. Ezechiël en Daniël, profeten onder de ballingen, buitenslands. Ezechiël 30 namelijk. Vanaf vers 1, waar staat, wijders geschiedde des Heeren woord tot mij, zeggende, mensenkind, profeteer en zeg, zo zegt de Heere Heere, huilt, ach die dag. Welke dag? Vers 3, want de dag is nabij, ja, de dag des Heeren is nabij. Welke dag gaat het dus om? De dag des Heeren. Een wolkige dag, het zal der heidenen tijd zijn, enzovoorts. Nou, uit andere schriftplaatsen weten wij precies wanneer naar bijbelse norm de dag des Heren begint. Dat is heel gemakkelijk. Neem je Matthäus 24, doe het uit het hoofd even gauw, want anders ben ik er te lang mee bezig. Matthäus 24. Terstond na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar schijnsel niet geven. En de sterren zullen verduisterd worden, dan wel van de hemel vallen, wat in de praktijk gewoon hetzelfde is. Dan zijn ze niet meer aan de hemel namelijk. Hè? Enzovoorts. En dan verschijnt de zon des mensen. Zo staat het in Matthäus 24. Terstond na de verdrukking van die dagen zal de zon, maan, sterren verduisterd worden en dan zal verschijnen de zon des mensen. Zo staat het daar. En in Joël 2 staat, de zon zal verduisterd worden, de maan zal verduisterd worden, de sterren zullen verduisterd worden, eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. Dan hebben we het hele verhaal in één keer compleet. Volgens Matthäus 24, grote verdrukking, verduistering van zon, maan en sterren, bovendien de wederkomst van Christus, op de Olijfberg. En volgens Joël 2, verduistering van zon, maan en sterren, dan begint de dag des Heren. Ik moet daar een beetje langs rechts schrijven, zo. Dan begint de dag des Heren. En daar wordt ook gesproken over dat er ontkoming zal zijn. Hetzelfde vers. Er zal ontkoming zijn in Jeruzalem. Namelijk door de gescheurde Olijfberg. Al staat dat er daar op die plaats dan weer niet letterlijk bij. Maar de dag des Heren begint na de 70ste week van Daniël. Er komt bij dat dag betekent licht. En het betekent ook oordeel. Zelfs in het Nederlands. En de gedachte is dat dan de Heer namelijk zijn koninkrijk zal oprichten. In Jeruzalem. Maar als hij dat doet, zal hij moeten beginnen met het verwijderen van welk koninkrijk dan ook dat zich op die plaats bevindt. Uiteindelijk geldt dat voor de hele aarde uiteraard. Maar het begint uiteraard in Jeruzalem. En nou, terug naar Ezechiël 30, vers 3. De dag is nabij, het gaat dus over het begin van de dag des Heren. Hè? Ja, de dag des Heren is nabij, een wolkige dag. Dan weet je meteen dat zon, maan en sterren verduisterd worden, hoe dat komt. Makkelijker. Ik zeg altijd, het is ook geen astronomisch verschijnsel. Want een zonsverduistering en een maansverduistering kunnen wel kort na elkaar plaatsvinden, maar dan zit er altijd minimaal 14 dagen tussen. Want een zonsverduistering is per definitie bij nieuwe maan en een maansverduistering kan alleen bij volle maan. En daar zit 14 dagen tussen. Dus als het toch op dezelfde dag gebeurt, is het geen astronomisch, maar een meteorologisch verschijnsel. Dat is ongeveer het verhaal. En dat betekent dus dat er wolken zijn. Wolken, dat kan wel stofwolken zijn ook hoor. Of het rook of waterdamp is of wat anders, dat weet je niet. Ik denk trouwens stof, omdat het gepaard gaat met aardbevingen. Al was het maar alleen, niet alleen vanwege de verwoesting van Jeruzalem, maar in ieder geval vanwege het scheuren van de Olijfberg en verder het oorlogsgeweld rondom Jeruzalem zal ook wel wat wolken opleveren van rook enzovoorts. Dus als ik het zo letterlijk mogelijk neem, is het gewoon de verduistering van zon, maan en sterren door al die wolken daar. Dus inderdaad een wolkige dag. En dan staat er, het zal der heidenen tijd zijn. Maar de aardigheid is dat dat woord tijd niet zozeer de aanduiding is van een periode. Nou wordt het moeilijk Nederlands hoor. Het is niet de aanduiding van een periode, zo van dat gebeurt in de tijd der heidenen. Let op dat de uitdrukking hier staat, de heidenentijd. Dat is de enige andere plaats in de Bijbel waar de uitdrukking voorkomt. Maar tijd staat niet voor een periode, maar voor een termijn. En het verschil tussen die beide termen bestaat in het Nederlands ook, alleen dat is heel subtiel. Periode staat voor de tijdspanne als zodanig, van begin tot eind. Maar termijn staat niet voor de hele tijdspanne, maar staat voor de beëindiging daarvan. Termineren wil niet zeggen tijd geven, maar termineren wil zeggen afsnijden. En als het op tijd van toepassing is, wil het zeggen de tijd doen ophouden. De tijd is voorbij. Zodat hier staat niet het zal der heidenen een periode in het algemeen zijn, maar het is een terminering, een beëindiging dus feitelijk, van de tijd der heidenen. Dat is de gedachte. Dat is heel moeilijk uit te drukken. Want dan moet je een Nederlandse les bijgeven. Dat is heel vervelend. U weet toch wat een terminus is? Dat is het eindpunt van de tramlijn. Daar houdt hij op. Er staat een onvermijdelijk een hotel. Dat weet u toch, Hotel Terminus. Niet dan? Maar goed. Einde van de spoorweg, einde van de weg. Een termijn is namelijk niet de hele periode als zodanig. Een termijn is het einde van de periode. Maar omdat door het einde van de periode daarom de hele periode vastgesteld is en de data erbij gezet kunnen worden, krijg je dus het verschijnsel dat het begrip termijn ook voor de hele periode gebruikt wordt. Maar strikt genomen betekent het dat niet, is het alleen het eind daarvan. Dus er staat het zal der heidenen tijd zijn, maar de strekking van de uitdrukking is het zal de beëindiging van de tijden der heidenen zijn. En dat is logisch ook, want de dag des Heren is immers ook een periode die hier begint. En hier staat dus de term dag des Heren tegenover de tijd der heidenen. Want het hele punt is, de tijd der heidenen houdt op, wordt getermineerd om zo te zeggen, afgesneden, is vervuld dus, zoals in Lucas 21 staat. En daar begint de dag des Heren, althans voor wat betreft Jeruzalem, want daar gaat het alleen maar over. Maar in het algemeen, waar ook de dag des Heren begint, daar is de tijd der heidenen beëindigd. Of daar is die tijd getermineerd, of hoe je dat maar zeggen mag. Nou, dat lijkt me een duidelijke zaak. En dat betekent dus dat als in Lucas 21 staat, Jeruzalem zal van de heidenen vertreden worden totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn. Dan had er net zo goed kunnen staan, Jeruzalem zal van de heidenen vertreden worden totdat de dag des Heren begint. Of totdat zon en maan verduisterd worden en in de hemel zal verschijnen het teken van de zoon des mensen. Maar dat staat zo in Matthäus 24. Maar het is volstrekt hetzelfde. Dus tijden der heidenen worden pas vervuld bij de verwoesting van Jeruzalem. De volgende verwoesting van Jeruzalem. En de uitdrukking hier, Jeruzalem zal van de heidenen vertreden worden totdat de tijden der heidenen vervuld zijn. Die uitdrukking beschrijft de situatie vanaf de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70 tot aan de verwoesting van Jeruzalem aan het einde van de 70ste week van Daniël. Zodat we vervolgens weer op hetzelfde punt zijn aangeland. Want hoe dan ook, in Lucas wordt de verwoesting van Jeruzalem beschreven aan het begin van onze bedeling, zeg maar in het jaar 70 van onze jaartelling is de gedachte. En na die verwoesting staat er, Jeruzalem zal van de heidenen vertreden worden totdat de tijden der heidenen vervuld zijn. Dat komt overeen met het einde van de 70ste week. En daarna gaat het verhaal gewoon verder. En in Matthäus vind je ook de verwoesting van Jeruzalem, maar vind je ook de beschrijving van het verleden, dat wil zeggen vanaf het begin van onze bedeling. Alleen wordt daar het hoofd te hoog gezet op het bord, maar goed. Maar alleen wordt daar de verwoesting van Jeruzalem beschreven. Niet die aan het begin van onze bedeling, maar die, of van de hele periode, zou ik maar zeggen. Maar die aan het eind van de periode, maar nadat de verwoesting van Jeruzalem beschreven is, in zowel Lucas als in Matthäus 24, wordt weer gesynchroniseerd, zal ik maar zeggen. Worden de stukken weer naast elkaar gelegd. Dat is het verhaal. En het blijkt ook wel, want vers 25 van Lucas 21 zegt prompt, en er zullen tekenen zijn in de zon en de maan en de sterren. Welke tekenen? Staat er niet bij. Waarom niet? Omdat het, sorry dat ik het zeg, maar omdat het ook nergens voor nodig is. Want dat is kenmerkend voor het Nieuwe Testament. Daar worden alleen dingen gezegd die nodig zijn ter aanvulling van de oud-testamentische profetieën. Maar dit is helemaal niet meer nodig, staat alleen er zullen tekenen zijn in de zon, maan en sterren. Welke tekenen? Nou, ze staan er al niet. Verduistering van zon, maan en sterren. Alleen ik heb ze net opgeschreven naar aanleiding van de uitspraak in Joël 2. En de uitspraak in Matthäus 24 natuurlijk. Maar het komt overeen met Lucas 21. Alleen nou staat er gewoon bij, het zijn tekenen. Tekenen namelijk, tijdskenmerken bovendien ook. Hè, want ze stellen de datum, was, ze dienen in het algemeen zelfs ter synchronisatie. Want we hebben talloze profetieën in de Bijbel waar we niks mee aan zouden kunnen vangen. Waren het niet dat op een gegeven moment dan ineens gezegd wordt dat er tekenen zijn in zon, maan en sterren. Of dat zon, maan en sterren verduisterd worden van de hemel vallen of dat soort dingen meer. Want daardoor kun je die profetieën gelijk leggen, naast elkaar leggen. En dat is de bedoeling ongetwijfeld, onder andere. Afgezien van dat het werkelijke tekenen zijn, want de verduistering van zon, maan en sterren is een uitbeelding van de vernietiging van de Joodse staat en de verwoesting van Jeruzalem enzovoorts. En daarna wordt het nieuwe maan bij wijze van spreken, daarna komt er weer licht, maar dat is het licht van het komende koninkrijk van de zoon van David zelf. Dus er zullen tekenen zijn in de zon, maan en sterren. Dan zit ik weer in vers 25 van Lucas 21. En den mensen het hart zal bezwijken van vrees en verwachting de dingen die het aardrijk, niet Jeruzalem, maar die het aardrijk zullen overkomen. Want de krachten der hemelen zullen bewogen worden. Dat klopt, maar dat slaat uiteraard dus op de periode die daarna volgt. Laat ik het er maar bij zetten. De voor de meeste van u bekende periode van 33 jaar tussen het einde van de 70ste week van Daniel en de verschijning van de Heer op de Olijfberg en het moment waarop Satan gebonden wordt en de Heer zal zitten op zijn troon, tegen meestal een stoeltje, op zijn troon in en inmiddels herbouwd Jeruzalem en zelfs een troon dan over alle volkeren, want dat is de gedachte dan, hè. En dan vers 27. Als dan zullen zij de zoon des mensen zien komen in een wolk met grote kracht en heerlijkheid. Het is precies hetzelfde. Want die dag des Heren kwam, die wolkige dag. Dus staat er zijn teken aan zon, maan en sterren. Verduistering van zon, maan en sterren dus. Maar tegelijkertijd ook. Als dan zullen zij de zoon des mensen zien komen in een wolk. En dat begint ook zo op de Olijfberg. Want zoals een wolk hem in de tijd onttrok aan een gezicht toen hij ten hemel voer. Zo zal hij ook wederkomen en dus op de wolk. En zo staat het in Handelingen 1, dus dat kan ook niet missen. En dan staat er, als nu deze dingen beginnen te geschieden, ziet omhoog en heft uw hoofden opwaarts, omdat uw verlossing nabij is. En dan krijgen we de uitspraak over, zie de vijgenboom en al de bomen, wanneer zij uitspruiten, zo weet gij dat de zomer nabij is. Alzo ook gij, wanneer gij deze dingen zult zien geschieden, zo weet dat het koninkrijk Gods nabij is. Dit geslacht zal geen zins voorbij gaan tot het alles zal geschied zijn. En dat slaat uiteraard op deze periode van 33 jaar. Dat is in Matthäus trouwens ook precies hetzelfde het geval. Nou, dan heb ik wel een groot gedeelte overgeslagen van Lucas 21. Een gedeelte namelijk vanaf vers 8. Maar de aardigheid is dat dat een algemene beschrijving is vanaf vers 8 van heel de periode sinds de eerste komst van Christus tot aan de wederkomst. Daar staat dan ook, ziet dat gij niet verleid wordt, want velen zullen er komen onder mijn naam. Nou, er zijn er wat geweest. Die Bar Kochba was er trouwens één van. Maar er zullen velen komen onder mijn naam. Laude Palingboer was er ook één, maar iets minder belangrijk. Nee, dat is alweer een poosje terug, ja. Maar er zouden er komen onder de naam des Heren zeggende, ik ben. Iets. Men heeft er ingevuld de Christus. Dat hoeft niet per se, hoor, want er staat er niet. Ik ben. Sommigen zeggen namelijk dat ze wat zijn, volgens Paulus. Waar die uitdrukking staat, ben ik vergeten, maar die gebruikt hem in een van de brieven. Sommigen zeggen dat ze wat zijn. Maar hier zegt er ook een ik ben. En ze zeggen ook, de tijd is nabijgekomen, want in de loop der eeuwen hebben velen zich uitgegeven voor een door God gezonden profeet. Soms zelfs hebben ze zich uitgegeven voor de Messias. En altijd hebben ze gezegd, de tijd is nabijgekomen. De tijd namelijk van de wederkomst van Christus, het koninkrijk en dat soort zaken meer. Dat deed die Bar Kokhba in de tijd ook. Maar als je nou alleen maar denkt aan de dagen van de kruistocht, dat heeft men honderden jaren volgehouden. Hè? Zei men ook, was ook een rekenfout, dan hadden ze gedacht dat onze gemeentelijke periode, dat het duizendjarig rijk was. En toen die duizend jaren om waren, zo tegen het jaar duizend, toen is men dus maar aan de kruistochten begonnen. Want toen werd het tijd om Jeruzalem te bevrijden van de heidenen, want die zouden de stad vertreden tot aan de wederkomst. Dus trok men op naar Jeruzalem en zo. Dat is de hele gedachte. Maar berust op een rekenfout natuurlijk, hè? Maar vooruit. Maar dat is wel gebeurd. En we hebben nog eens tijd meegemaakt dat een heleboel mensen samen gingen zitten op een berg in Zwitserland. Omdat ze, dat is ook weer even terug, maar goed, hè? En dat ze dingen de wederkomst van Christus afwachten en dat soort zaken meer. Maar het is in de loop der eeuwen is dat vele malen gebeurd. Zie, in het bijzonder de kerkgeschiedenis. Nou goed. Maar de Heer zegt, ga dan hen niet na. Waarom niet? Omdat er gewoon ook een termijn staat, om hetzelfde woord nog een keer te gebruiken. Er staat een termijn ook voor onze bedeling. 2 dagen. Ja, van 1000 jaar. In ieder geval, dat is niet onze bedeling dan. En dat is tot aan het einde van de 7e week van Daniel. Bovendien, wij leven in de dagen dat het koninkrijk verborgen zou zijn en blijven. Lucas 19 zei het trouwens al, de Heer zei het daar al. Het is verborgen, enzovoorts. En in onze dagen openbaart de Heer zich niet. Althans niet op deze manier. Ga dan hen niet na. En wanneer gij zult horen van oorlogen en beroerten, zo wordt niet verschrikt, want deze dingen moeten eerst geschieden. En dan staat er uitdrukkelijk, maar nog is terstond het einde niet. Nee, dat is het begin. In Matthäus staat zelfs, dat is nog maar het begin der smarten. Dat wil zeggen, dit is niet een teken van het naderend einde. Dit is de beschrijving van heel de periode vanaf het begin van onze jaartelling. En dus vanuit de tijden van Lucas 21, zal ik maar zeggen, van de tijden van de Heer Jezus, tot aan zijn wederkomst. De algemene beschrijving van de hele 2000-jarige periode, zal ik dan maar zeggen. Oorlogen, beroerte enzovoorts. Vers 10, het volk zal tegen het volk opstaan en het koninkrijk tegen het koninkrijk. Voor de duidelijkheid, het ene koninkrijk tegen het andere. Want men is bang dat wij het anders niet begrijpen. Vind ik altijd raar, maar goed. Hè? En er zullen grote aardbevingen wezen in verschillende plaatsen. En hongersnoden en pestilentie. Vind je dat niet een fraaie beschrijving van, in ieder geval van de ons bekende middeleeuwen? De aardbevingen weet ik daar niet zoveel van. Maar van de hongersnoden en pestilentie, jawel, die zijn er altijd geweest. Waarom? Omdat de Heer de mensheid in het algemeen heeft losgelaten, zoals Romeinen 1 dat uitdrukkelijk leert. Hij heeft zich zijn aangezicht verborgen, heeft de mensheid overgelaten aan hun lot enzovoorts. En dit is het resultaat. Hongersnoden, pestilentie. En zo, ik moet er meteen bij zeggen dat de mens, als hij verstandig is, heel wat er aan had kunnen doen om die hongersnoden te voorkomen en ook om die pestilentie te voorkomen. Maar niettemin, hij doet het gewoon niet. En de Heer doet het ook niet. De Heer zegt, als je niet voor mij kiest, je eigen weg wil gaan, dan ga dan je eigen weg. En dit is het resultaat. Nou, er zullen ook schrikkelijke dingen en grote tekenen van de hemel geschieden. Dat is het einde van het verhaal uiteraard, hè. Maar voor dit alles, voordat het zover is, zullen zij hun handen aan u slaan en u vervolgen, u overleveren in de synagogen. Dat is gewoon de beschrijving van de christenvervolgingen, zal ik maar zeggen. In ieder geval die van de eerste eeuwen na de eerste komst van Christus. Gij zult getrokken worden voor koningen en stadhouders, in het bijzonder van toepassing trouwens op de apostel Paulus. En in mindere mate op Petrus en Johannes. Om mijns naams wil. Dat is niet een teken van het naderend einde. Dat is juist het begin van de hele periode. En dit zal u overkomen tot getuigenis. Precies. Want dat is wat de Heer ook tot Paulus zei. Dat hij zou moeten getuigen voor koningen en zelfs voor de keizer uiteindelijk. Enzovoorts. Neem dan in uw hart ervoor van tevoren niet te overdenken hoe gij u verantwoorden zult, want ik zal u mond en wijsheid geven. Dat is een prachtige uitdrukking trouwens. Ik zal u mond en wijsheid geven. Ik zal u wijsheid doen spreken. Vrij vertaald, maar minder fraai, hè? Ik zal u mond en wijsheid geven. Wijsheid namelijk welke niet zullen kunnen tegenspreken, nog wederstaan allen die zich tegen u zetten. Dat is ook het merkwaardige van de apostel Paulus, dat overal waar hij zich verantwoordde, kon men niet anders concluderen dan dat de man... daar was niks tegen in te brengen, ze moesten hem vrijlaten eigenlijk. Maar goed, hij had zich op de keizer beroepen, dus hij bleef gevangen enzovoorts. En voor zover mij bekend werd hij vervolgens bij de keizer zelfs ook nog vrijgelaten. Zegt Paulus trouwens zelf, dus dat is een duidelijke zaak. Hè? Kon niks tegenin gebracht worden. Ze zouden dat niet kunnen wederstaan, enzovoorts. En gij zult overgeleverd worden ook van ouders en broeders en familie en vrienden. Wat de Joden betreft is dat zeker zo waar een religieuze Jood, een godsdienstige Jood, komt tot geloof in de Heer Jezus Christus, wordt hij inderdaad door de complete familie en het hele volk verworpen, uitgestoten. En in de loop der tijd zijn er ook velen om dezelfde reden gedood, uiteraard. Er staat hier ook: gij zult van allen gehaat worden om mijns naams wil. Doch niet één haar uit je hoofd zal verloren gaan. Schrale troost voor iemand die toch al kaal was, denk ik altijd. En dat zeg ik ook niet om het belachelijk te maken, maar om te laten zien dat de letterlijke interpretatie van die uitspraak tamelijk onnozel is, hè, om het maar eens zo te zeggen. Mijn haren zijn allemaal geteld, daar heb ik wat aan. Ik raak ze toch allemaal kwijt. He? Ze vallen toch uit. Moeilijk tellen. He? Maar dat betekent het ook natuurlijk niet. Het is een uitspraak niet zozeer over de haren op iemands hoofd, maar het is een uitspraak over de gedachten en daarmee het geloof wat iemand heeft. Dat is waar het om gaat. Want hoe dan ook, de haren op het hoofd zijn een uitdrukking van de kracht van het denken, niet alleen positief, maar ook negatief. De kracht van het... De kracht van het denken, de gedachte die men heeft. Dat wat men gelooft, wat men in het hoofd heeft zitten, zal ik maar zeggen. En daarvan staat, daarvan zal niet één verloren gaan. En dus bezit uw zielen. Ziel is altijd nog de aanduiding van het normale lichamelijke leven in het vlees, in het lichaam. Bezit uw ziel in leidzaamheid. En daarvan moet ik zeggen, leidzaamheid is geduld en bovendien lijden. Dat wil zeggen geduld in het lijden. De hele periode tussen de eerste en de tweede komst van Christus is een periode van verdrukking in het algemeen voor de gelovigen. En de bedoeling is dat men daar geduld in heeft en dus inderdaad uitziet naar de wederkomst van Christus en dus de oprichting van zijn koninkrijk en zijn verschijning in heerlijkheid. Dat is de gedachte. Dat is de beschrijving van de hele periode en zeker niet de beschrijving van het naderend einde. En los daarvan staat er in vers 20: maar wanneer gij zult zien dat Jeruzalem van heerlegers omsingeld wordt, en dat geeft los van het verdere betoog de beschrijving van de verwoesting van Jeruzalem. En dat blijkt in Lucas hier de verwoesting van Jeruzalem te zijn in het verleden. Terwijl in Matthäus vinden we precies dezelfde gedachte, maar daar gaat het in het bijzonder om de verwoesting van Jeruzalem, die inderdaad nog in de toekomst ligt. Nou, dan leg ik nog even Matthäus 24. Daarnaast kan dat nog. Nee, eigenlijk niet, maar goed. Matthäus 24 dan. Waar we veel meer tijdsaanduidingen tegenkomen die ontleend zijn in de eerste plaats aan de oud-testamentische profetie. Want de vraag was daar: wanneer zal het teken zijn van uw wederkomst en van de voleinding der aion, de voleinding der eeuw? En daar wordt een antwoord op gegeven en dan komt in principe dezelfde antwoorden. Namelijk dat u niemand verleiden, want velen zullen komen onder mijn naam, vers 5, zeggende: ik ben de Christus, en zullen velen verleiden. En ge zult horen van oorlogen, geruchten van oorlogen. Zie toe, wordt niet verschrikt, want al die dingen moeten geschieden. Maar nog is het einde niet. Net als in Lucas.